Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Ik zat in die ochtend op maandag alleen maar te ijsberen. Alleen maar heen en weer te lopen. Het is puur wachten. Want mijn toekomstbeeld was helemaal vaag geworden. Het was voor mij niet meer van oké, wat gaan we over een maand doen. Maar laten we eerst maar even kijken van hoe maandag is.
Wouter Smit is als sporter gewend om de grenzen van wat hij fysiek kan keer op keer op te rekken. Geen uitdaging is hem te gek en hij weet zichzelf dwars door pijn en vermoeidheid te pushen. Maar dan krijgt zijn leven een onverwachte wending. Artsen ontdekken een vuistgrote tumor in zijn ruggenmerg, precies op het moment dat zijn vriendin hoogzwanger is. Dit is het hoofdverhaal van Wouter. Ja, Wouter, je bent hier vandaag om het te hebben over jouw hoofdverhaal. Want in jouw leven ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Alles ging de goede kant op. Maar in de zomer van 2020 stond jouw leven ineens op zijn kop. Want jij kreeg het nieuws dat er een tumor van precies 5,5 centimeter was aangetroffen in jouw lijf. Waar was je op het moment dat je dat te horen kreeg?
Ja, toen de telefoon ging, toen was ik op mijn werk. Waar ik nu ook nog steeds werk. Waar ik vestigingsmanager ben van de sportschool. En het aparte was van dat ik al een soort van voorgevoel had.
Wat was dat?
Ja, dat voorgevoel van dat je denkt van ja, er gaat iets gebeuren wat niet helemaal goed is. Gewoon zo'n onrustig gevoel in je lichaam. En dat was eigenlijk al een beetje opgewekt van alle medische onderzoeken van die ik moest doen in het ziekenhuis. Wat ik al niet had verwacht. Want ik was in eerste instantie, dacht ik van dat het gewoon iets kleins was van een hernia. Of gewoon last van je rug en dat dan wat klachten had veroorzaakt. Maar door al die medische onderzoeken, toen kreeg ik een beetje dat voorgevoel van ja, dit is toch wel serieus. En toen de dag dat ik op mijn werk was, toen had ik op diezelfde dag de MRI-scan gehad. En ik werd toen, dat was vrijdags rond de uur of 10. En ik ging toen gewoon naar mijn werk toe, omdat ik eigenlijk in eerste instantie dacht van er is toch niks aan de hand. Ik pak gewoon weer de dag op en het weekend vieren en ik zou pas een week later pas wat horen. Alleen toen kreeg ik opeens een gemiste oproep. Want ik was gewoon druk aan het werk. En toen zag ik dat anoniem mij had gebeld.
Waar zat je toen? Of stond je toen?
Ik zat toen gewoon op mijn kantoor. Ik was bezig gewoon met mijn dagdagelijkse werkzaamheden. En ik had een oproep gemist. Het was anoniem. En toen ging mijn hart toch over tekeer. Beetje een droge mond ook. En dat onrustige gevoel. En het gevoel van dat je gewoon geen honger hebt, geen trek hebt, dat was ook heel erg aanwezig. En ja, toen wilde ik terugbellen. Alleen toen bleek dat de neuroloog die me had gebeld, die bleek toen in een bespreking te zitten. Dus dat het nog een paar uur zou duren voordat hij mij terug zou bellen. En als er iets is waar ik op dat moment niet tegen kan, is dat je dan niet weet wat er aan de hand is. Nee. Maar ook niet weet wanneer iemand je terugbelt.
Nee, afgrijzelijk. Zenuwslopend.
Ja, en ik kon toen ook niks meer. Ik was toen heel erg aan het ijsberen. Op de club, aan het rondlopen. En ik was veel naar buiten aan het lopen om gewoon eventjes op mezelf te zijn.
En je was in ieder geval niet meer aanspreekbaar.
Nee, En ik wilde ook even met niemand te maken hebben. En uiteindelijk werd ik toen, rond 2:30 was het volgens mij, ben ik toen gebeld. En ja, het eerste wat dan wordt gevraagd is, bel ik gelegen? Ben je in een ruimte waar je even rustig kan praten? Toen dacht ik al bij mezelf, oké, dit is niet goed.
Nee.
Dus ik vroeg al meteen van, wat is er aan de hand? Is er iets mis? Toen zei hij van, nou ja goed, het lijkt me goed om eventjes de beelden te laten zien. En ja, dat uitrekken van het moment dat je daadwerkelijk weet wat het is. Dat lijkt dan op dat moment echt uren te duren voordat hij dan eindelijk zegt van wat er aan de hand is. Alsof tijd een beetje stilstaat om je heen.
Want binnen dat tijdsbestek, wat ging er toen door je heen?
Ja, van alles eigenlijk. Ik had al wel wat research gedaan voor die tijd. Omdat ik al die medische onderzoeken moest doen. Want je gaat toch op zoek naar antwoorden. Alleen dat is iets wat ik heb geleerd van wat je eigenlijk nooit moet doen. Want er staat zoveel op het internet en zoveel afgrijzelijke dingen ook. Dat het je helemaal gek maakt. En ik had al iets voorbij zien komen van een tumor. Ik dacht, oh, dit moet ik niet hebben, dit moet ik niet hebben. En toen, dat was het eerste wat door me heen ging van, ik heb een tumor, dacht ik. En heb ik nog lang te leven? En ja, toen liet hij mij de beelden zien. En toen zei hij van, ja, dat er een tumor van 5,5 centimeter in mijn ruggenmerg zit. In de zenuwbaan van mijn rug. En hij liet toen ook via de laptop, hadden we toen een verbinding gemaakt. Omdat hij het even wilde laten zien. En toen zag je een grote witte vlek in mijn onderrug zitten.
Ja, en wat dacht je op het moment dat je die grote vlek zag jouw eigen lichaam?
Ik schrok me dood. En heel veel onrust en ook heel veel vragen. En de eerste vraag die ik eigenlijk stelde van, is het erg? Wat kan er gedaan worden? Omdat ik iemand ben die heel graag een oplossing wil voor iets en niet in de onwetendheid zitten.
En voor dat moment dacht je ook niet even, ik ga dood?
Ja, van ik heb niet lang meer, dacht ik. En toen flitste natuurlijk ook het beeld meteen door me heen van mijn vriendin, die natuurlijk hoogzwanger was destijds van ons eerste kindje.
Ja, wat een moment.
Ja, dat je eigenlijk leeft in een hele hoge piek. Dat je dan eigenlijk helemaal naar beneden wordt getrokken door één telefoontje.
Dus en enerzijds sta je in verwachting van nieuw leven.
Ja.
En dan ineens krijg je dit nieuws.
Als het einde van je eigen leven.
Ja,
zeg maar.
En dan lijkt alles ineens als een kaartenhuis in één te storten.
Ja, dus er was heel veel wat in me opkwam. Heel veel vragen ook. Maar de belangrijkste vraag was, ja, wat kan eraan gedaan worden en is het ernstig? En wat de neuroloog toen zei is van, ja, we gaan nog een tweede MRI-scan inplannen op de maandag. Dus dat was toen vrijdag, dus er ging een weekend over op de maandag. Om even dingen ook uit te kunnen sluiten. Dat het dat er niet meer zit aan de bovenkant van je rug. Dus dat was toen voor mij weer een klap. En dan weer veel onzekerheid van hoe erg is het echt.
Wat betekende dat voor jou dat hij dat zei?
Ja, van dat ik niet wist van hoe erg het nou echt was. En of het bij die ene stip, of dat het bij die ene tumor zou blijven. Of dat er nog meer zat in de rest van mijn rug.
Want wat zou dat voor jou betekenen als er nog meer zou zitten?
Ja, dan zou ik wel denken van dit is een aflopende zaak voor mezelf. En het was vooral heel veel onrust. En toen hij mij uiteindelijk alles had laten zien en we hadden doorbesproken wat nu de volgende stap was. Dus die maandag je tweede MRI-scan doen. Toen was voor mij al meteen de knop omgezet om te kijken van joh, hoe moet ik dit nou vertellen thuis?
Ja.
Dat ik nu naar huis rij en dan tegen mijn vriendin moet zeggen van ik heb een tumor van 5,5 centimeter in mijn rug. Terwijl mijn vriendin, in haar 8e maand zat. Dus dat was was heel erg moeilijk. En het is vooral zo'n tijd die dan heel erg langzaam voorbij gaat.
Die autorit.
Ja, die autorit, inderdaad. Ja, normaal is een autorit van mijn werk naar huis is 20 minuten. Dat was die toen ook. Maar je bent zo erg aan het nadenken en malen van onzekerheid. En het riedeltje in je hoofd probeert te herhalen van hoe ga ik het vertellen. Van het slechte nieuws.
Heb je het geoefend?
Ja, ik heb het al een paar keer geoefend in de auto. Maar ik heb wel geleerd van dat het is niet te oefenen. Want het is echt op het moment van hoe je het uitspreekt. En dat is, heb ik wel gemerkt dat het vaak wel met moeilijke dingen is. Van soms helpt het oefenen niet, maar moet je het gewoon eruit gooien. Als een pleister van die je er afrukt. En ik reed toen naar huis. En dat leek wel eindeloos te duren. Toen kwam ik binnenlopen in ons huis. Was mijn vriendin was volgens mij toen bezig met het uitruimen van de vaatwasser. Het was een warme dag. Een mooie dag. Qua weer. En toen heb ik het er maar meteen uitgegooid. Ik ben gebeld door het ziekenhuis. Ik heb een tumor van 5,5 centimeter. En maandag weten we meer. Eigenlijk was het heel erg kort op een robotachtige stem. En op dat moment was mijn vriendin natuurlijk wel verrast van het nieuws. Maar het drong op dat moment denk ik nog niet echt door van wat de ernst was. Want eigenlijk wisten we dat eigenlijk ook nog niet echt. Van er was iets geconstateerd. Maar wat het nou uiteindelijk zou zijn en hoe erg het zou zijn en wat eraan gedaan kan worden. Ja, één vraag was wel beantwoord van wat er zat dat zorgde voor de uitval in mijn benen. Maar heel veel andere vragen die kwamen dan weer op met oké, wat gaan we er tegen doen? Hoe erg is het? Noem maar op.
Dat waren haar vragen.
En mijn vragen ook.
Ja.
En voor mijn vriendin was het dat weekend zeg maar redelijk goed doorkomen. Omdat mijn vriendin gewoon heel erg was van laten we eerst maar maandag even afwachten van wat het is.
Mm-hmm.
En voor mij was het heel erg zenuwslopend. Alsof ik in een zwarte tunnel zat waar geen licht aan het einde was. En ik kon het hele weekend niet eten. Ik had nergens zin in. Ik vond het moeilijk om met mensen over te praten van wat ik had. Volgens mij had mijn vriendin had zelfs ook onze vrienden ingelicht van wat het nieuws was. Want ik was gewoon niet aanspreekbaar. En ik was meer van laat me maar gewoon in een hoekje zitten en afwachten tot de tijd voorbij gaat. En
was echt in een soort donker water.
Ja.
In je eentje, want je vriendin stond nog wel aan de kant.
Ja, klopt. En ik was langzaam aan het zinken in die donkere plas. En dat is wel echt een... Als ik er nog over nadenk, dan voel ik het altijd nog wel een beetje.
Waar voel je dat?
Ja, gewoon in je maag eigenlijk. In de buurt van je hart, gewoon een beetje dat onrustige gevoel. Volgens mij hebben we dat weekend gewoon veel tv gekeken. Gewoon om de tijd een beetje te kunnen doden.
Mm-hmm.
Nog wel even langs mijn broer en schoonzus geweest destijds. Maar ik vond het gewoon moeilijk om het erover te hebben. Om het überhaupt ergens over te hebben. Omdat ik alleen maar zat af te wachten op maandag.
Ja, je kon gewoon niks meer laten doordringen.
Nee, want ik wist niks van hoe erg het zou zijn. En dat was wel echt afgrijzelijk, zeg maar.
Ja. Vreselijkste weekend uit je leven?
Denk het wel. Ja. Ook gewoon, en dan zeker op de maandag, want toen had ik volgens mij die afspraak gepland staan rond een uurtje of één of zo. Ik zat in die ochtend op maandag alleen maar te ijsberen, alleen maar heen en weer te lopen.
Ja, hoe kan je ook nog iets doen met zoiets in het vooruitzicht?
Niks.
Nee,
het is puur wachten. Want mijn toekomstbeeld was helemaal vaag geworden. Het was voor mij niet meer van oké, wat gaan we over een maand doen? Maar laten we eerst maar even kijken van hoe maandag is.
Ja.
Ja.
Maandag was het eindpunt op dat moment.
Maandag was het eindpunt op dat moment, ja.
En je schreef ook in een van je boeken dat je naast dat je heel veel angst voelde. En dat je je natuurlijk ook heel erg verdrietig voelde. Ook een beetje schuldig voelde. Ten aanzien van je moeder.
Ja, mijn vader was... Even kijken, ja, het jaartal, voor mij nu al 7-8 jaar geleden, was mijn vader overleden aan botkanker en prostaatkanker. En met de familie hebben we eigenlijk de hele sterfbed eigenlijk meegemaakt. En dat was echt van begin tot eind. Want hij werd toen in augustus werd toen geconstateerd van dat hij dat had. En toen uiteindelijk is hij in maart dat jaar. Daarop dus is die overleden. Dus in dat tijdsbestek hebben we het eigenlijk helemaal meegemaakt van hoe het eigenlijk van kwaad tot erger ging. Tot uiteindelijk het overlijden. En ik was gewoon heel erg bang dat mij ook zo'n toekomstbeeld geschetst zou worden.
Ja, dat speelde ook nog mee.
Ja, klopt. En omdat je toch denkt bij kanker, het is natuurlijk heel erg ernstig, maar je hebt het in zoveel verschillende vormen dat je niet weet van hoe erg is het, waar leidt het toe, hoe kan je ermee overleven. Maar het enige wat ik toen gewoon dacht is van mij is dezelfde lot toegewezen.
Ja, zo'nzelfde lijdensweg.
Ja, van dat mijn familie straks ook naast mij aan het bed staat en terwijl ook niks meer kan.
Zag je dat voor je?
Ik zag het wel voor me, ja. Dus dat je eigenlijk in de plaats van je vader kan verplaatsen. En dat is gewoon wel een heel erg pijnlijk beeld. En ja, dat weet je denk ik eigenlijk alleen maar als je jezelf een naaste hebt verloren. En ook echt op het moment erbij bent wanneer diegene komt te overlijden, zeg maar. Dat is natuurlijk een heel erg afgrijzelijk moment van dat je afscheid moet nemen van iemand en dan weet van dat je diegene dan niet meer ziet. Dus dat was voor mij ook wel zo'n beeld van dat ik echt voor me zag van dat gebeurt mij ook.
Ja, jou in de plaats van je vader.
Ja, en natuurlijk daarvoor een beetje schuldgevoel. Meer een beetje van ik wil dat mijn moeder dat niet nog een keer laten meemaken. Want dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Dat was gewoon een heel erg moeilijk beeld.
Ja. Je dacht wel veel aan anderen. Dus aan je moeder en aan je vader en ook aan je toekomstige gezinnetje. Want hoe dacht je daarover na? Esme was hoogzwanger.
Ja, ik was bang voor dat ik Luna, onze oudste, niet zou zien opgroeien. Omdat je gewoon heel veel vragen hebt en onzekerheid hebt nog in die periode. Ik was een jaar of 28, 29 toen mijn vader kwam te overlijden. En ik had altijd wel de angst van dat mijn vader niet mijn kinderen zou zien. En dat is ook natuurlijk ook gebeurd, want Luna is pas bijna 3. En ik zou het heel erg vinden als mijn kinderen mij niet hebben.
Ja.
Dus ik vond het daar nog gewoon mooi van dat ik niet heel oud vader ben geworden. Omdat je gewoon zoveel mogelijk tijd wil hebben met je kinderen. Het liefst natuurlijk tot je zelf 80, 90 of 100 jaar bent. Maar dat beeld dat had ik wel van ik wil geen oude vader zijn. Ik wil gewoon zo lang mogelijk met mijn kinderen ook zijn. En kunnen zien van wat ze allemaal doormaken. Voor de eerste keer naar de basisschool. Voor de eerste keer naar een feestje, noem maar op. Je wil alles meemaken. En dan verstoort dat nieuws wat ik dan via de telefoon krijg. Dat verstoort wel je hele toekomstbeeld. En dat vond ik vooral heel erg pijnlijk. Want je laat iets achter natuurlijk. En op een gegeven moment dan ben je er zelf niet meer. Dus dat gevoel van missen, dat heb je dan niet. Alleen ik weet wel van hoe het is van als je iemand mist in je leven die heel erg belangrijk is voor je geweest.
Ja, juist jij weet hoe dat is.
En bepaalde dingen niet mee kan maken. Mm-hmm. Ik was juist heel erg blij van dat mijn vader juist kon meemaken van dat ik een Esme voor het eerst ons huis kocht. Dat hij daarbij was. En dat hij zelf een week voordat hij kwam te overlijden was op mijn verjaardag nog ons huis helemaal heeft gezien. Is hij kruipend, is hij met zijn laatste energie nog de trap opgekomen. Naar de eerste etage, naar de zolderetage. En weer terug, helemaal back af, maar het was wel zijn missie, zeg maar, om nog gewoon even te kunnen zien van waar ik woon. En dat is dat vond ik wel heel erg mooi en aangrijpend ook om te zien. Van dat je toch nog zoveel zo'n wil kan hebben om iets heel lang vol te kunnen houden. Om toch nog bij sommige momenten te kunnen zijn. Ik krijg nu zelf weer een beetje kippenvel als ik daar aan denk. Maar dat heeft mij soort van wel heel erg geïnspireerd ook weer. Van dat je toch wel vanuit de mens toch wel een hele bepaalde kracht teweeg kan laten komen.
Vooral vanuit liefde.
Vanuit liefde.
Voor jou.
Ja. Dus dat vond ik heel erg mooi van dat hij dat nog heeft gezien. Dat hij heeft gezien voordat ik goed terecht ben gekomen, zeg maar.
Dat geeft troost, hè?
Dat geeft troost, ja. Maar ik had het er van de week weer over. Toen reden we terug naar huis, Esme en ik. Van dat Esme ook zei van ik mis je vader wel heel erg. En ook van dat hij Luna en Jovi niet kan zien. En dat vind ik ook heel, heel erg jammer. Want je projecteert dan toch een soort van beeld in je hoofd van hoe zou het zijn als Luna bij hem op schoot zat. Hoe zou dat gaan? En dat is toch wel een gemis.
Je denkt er toch over na.
Ja. En dat is dan ook zo'n angstbeeld van wat je dan voor jezelf hebt. Van je wil er gewoon zo lang mogelijk zijn.
Ja, en dat werd ineens weggevaagd. Dat, beeld,
dat werd ineens weggevaagd, ja. Het was op dat moment alleen overleven.
En toen kwam die maandag. Hoe ging het toen verder?
Ja, die maandag, toen waren we in het ziekenhuis, het UMC Utrecht. Mijn broer die was ook mee, om er als derde persoon bij te zijn. Omdat we ook een beetje dachten van ja, we zijn niet helemaal aanspreekbaar en we horen misschien de informatie ook niet goed. Omdat zeker ik heel erg gefocust ben op oké, hoe erg is het? En je broer, wat natuurlijk familie is, die staat er dan toch met iets meer afstand af. En kan het dan toch iets beter horen en misschien nog vragen stellen over de situatie. En hij reed ook, dus dat was ook wel goed.
Want dat kon je niet meer.
Nee, ja. Je hebt niet echt veel zin om je nog te focussen op andere dingen. Eigenlijk alleen maar te focussen om jezelf onder controle te houden.
Ja, daar heb je alle energie voor nodig.
Ja, het kost ook heel veel energie. En uiteindelijk was het weekend was ook heel energievretend eigenlijk. En toen was ik bij het UMC. En toen was wat vertraging met de afspraak. Dat zal je altijd weer hebben natuurlijk. Om bij de radiologie weer mijn tweede MRI-scan te laten maken van de bovenkant van mijn rug. En mijn vriendin zei toen nog, toen we in een wachtruimte stonden, van denk gewoon na over mooie dingen, over een vakantie. En ja, dan probeer je daar toch over na te denken, over wat mooiere dingen, om wat afleiding te kunnen zoeken.
En lukte dat?
Nee, niet echt. Nee. Toen eindelijk mocht ik weer in die MRI-tunnel. En dan tel je eigenlijk af van hoe lang het nog duurt. Want ze zeggen altijd, als je een beetje op de helft bent. Volgens mij was het uiteindelijk 25 minuten dat ik er weer in moest.
Voelt als een eeuw waarschijnlijk.
Voelt als een eeuw. En toen kwam ik uit die MRI-ruimte. En toen konden we eigenlijk meteen door naar de afspraak met de neuroloog. Bijna in een hardlopen stand liepen we naar de afdeling toe. En daar gingen we dan met z'n drie die kamer binnen. En zoveel zenuwen en mijn hart die tekeer ging. En zoveel onrust. En van hoe erg is het nu?
Ja.
Dat je voor jezelf
alle spanningen in je leven op verzameld in dat ene moment.
Ja. En dat ik eigenlijk al voor me zag hoe die MRI-foto eruit zou zien. Met nog meer witte stippen. En dat je het zelf al zeg maar soort van weet van wat er allemaal zit. En hoe het eruit ziet en hoe erg het is. En uiteindelijk was mijn eerste vraag, en zit er nog meer? En ik weet nog van dat ik zelf ook heel erg aan het kijken was naar dat scherm. Van zie ik nog meer gekke dingen. Je probeert op een gegeven moment zelf een beetje doktertje te spelen. En uiteindelijk zei hij van ja, we hebben niks gevonden meer aan de bovenkant van je rug. Dus alleen die 5,5 centimeter tumor. En dan wat het wel iets lastiger maakt. Is hoe hij dat toen zei, is dat er nog wel een ander stipje daaronder zit. Maar dat is zo erg klein dat het nu niet echt iets is om op te focussen. Dat is een stipje wat er nu ook nog steeds zit. We zijn nu 3 jaar later. Maar het is nu eventjes kijken van wat we daaraan gaan doen. Van dat we toen een volgende afspraak gingen inplannen bij de neurochirurg. Om het behandelplan zeg maar door te nemen in de vorm van een operatie.
Ja, want uiteindelijk moest je geopereerd worden.
Ja.
En die operatie is gelukkig goed gegaan destijds. Maar dat was natuurlijk wel een klap. Kan je eens beschrijven hoe je uit die operatie kwam?
Ja, als het nog één klein stukje terug mag.
Ja, tuurlijk. Ja.
Toen ik het nieuws hoorde van maandag, zeg maar, van dat het niet erger was dan dat het al was.
Ja, precies. Hoe was dat?
Dat was voor mij echt een mega opluchting. En ik voelde weer een stuk vrijheid. En we zijn toen diezelfde dag ook wezen eten bij Loetje, omdat ik het hele weekend gewoon niks had gegeten. Dus ik dacht van, weet je wat, we gaan nu gewoon een goed stuk vlees eten met een bord friet. En ik was helemaal verlicht, zeg maar.
Ja. Want je was eigenlijk wel van het ergste uitgegaan. Niet bewust, maar dat lukte gewoon niet anders.
Dat lukt niet anders.
Nee. En het viel dus mee.
Dit was een hele erge meevaller.
Ja.
Alleen voor mijn vriendin was het juist een realisatiemoment van oké, hij heeft echt een tumor van 5,5 centimeter. Dus dat het echt was, zeg maar. En dat er nu een verder behandelplan zou komen, dat was voor haar meer een realiteitscheck van het is dus echt zo.
Ja, zij was misschien meer in een ontkenning geweest. En jij had het in één keer helemaal opgezogen met alle angstgedachten en doemgedachten die daarbij hoorden.
En als die doemgedachten weg kunnen vallen, dan is het voor mij was het een heel erge verlichting.
Ja.
En voor mijn vriendin werd het meer een stukje realiteit.
Ja. En hoe was dat jullie daarin ook niet helemaal op één lijn zaten.
Ja, dat was lastig. Omdat ik natuurlijk op een gegeven moment wel heel erg opgelucht was met het nieuws. En mijn vriendin was meer een beetje bezorgd weer. Ook omdat ze natuurlijk hoogzwanger was. En de kleine zou een maandje later geboren worden. Van hoe gaan we dat doen? Maar voor mij was het belangrijkste van dat ik eindelijk wist van... Ja, ik hoef niet zo doem te gaan denken. En het valt wel mee, zeg maar.
Ja, ja.
In hoeverre het mee kan vallen. Dus voor mij was dat dan weer een punt van oké, ik weet nu wat het is. Ik heb een stukje zekerheid en het is nu gewoon toeleven naar de operatie toe. En dat heb ik eigenlijk voor mezelf zo behandeld als een sportieve uitdaging. Om zo fit mogelijk die operatie in te gaan. De krachtsport mocht ik toen niet doen vanwege de belastbaarheid op mijn rug. Dus toen ben ik eigenlijk andere dingen gaan zoeken van een stukje core, training, fietsen. Heel veel, ook lekker om je kopje leeg te fietsen en goed voor je conditie. Lekker in de buitenlucht zijn. Geen alcohol, geen cafeïne. Gewoon eventjes gewoon focus op jezelf. Echt.
Ja, je ging goed voor jezelf zorgen.
Precies, ja, nog wel meer dan dat ik deed. En toen ging ik eigenlijk die operatie... Ik was wel zenuwachtig voor de operatie... Alleen ik wist nog wel dat ik in mijn... we gingen toen naar het ziekenhuis toe op de avond voor de operatie. En toen brak ik wel even in huilen uit. Omdat ik toch een soort van spanning, opluchting misschien ook wel. Van nu gaat er eindelijk iets gebeuren. Maar ook iets van dat je het nu niet meer zelf in de hand hebt.
Was dat moeilijk voor je?
Ja, op zich wel. Maar ik keek wel heel erg uit naar de operatie. Hetzelfde als dat ik uitkijk naar een sportief event waar ik naartoe werk. En zo, dat heeft mij denk ik ook wel geholpen om me daarin rustig te houden.
Mm-hmm.
En toen uiteindelijk die ochtend werd ik toen in mijn ziekenhuis een beetje naar de operatietafelkamer gereden. Met mijn vriendin nog naast me. En die mocht mee tot de deur van de OK. En toen wist ik nog wel van dat ik in een soort van meditatieve stand kwam. Dat ik eigenlijk heel erg rustig werd. Dat ik ook wel merkte van dat mijn ademhaling gewoon heel erg rustig werd. En dat ik heel erg kalm werd. Dat ik dacht van, ik heb alles gedaan van wat ik kon doen. En nu is het in handen van alle deskundige team van die er omheen staat. En ik heb op dat moment nog nooit zo rustig gevoeld sinds tijden. Zeg maar. Dat vond ik wel heel erg mooi.
Was het een soort mentale overgave?
Ik denk het wel, ja. Ik heb toen ook in die periode wel heel veel ademhalingsoefeningen gewoon gedaan. Om je te focussen op. Jezelf, om jezelf goed onder controle te kunnen houden met angsten van die je hebt. En dat deed ik toen ook in dat bed toen we op weg waren naar de OK. Gewoon diep inademen en uitademen, de rust vinden, je overleveren zeg maar aan de andere mensen. Weten dat je zelf alles hebt gedaan. Zo denk ik ook altijd met iets sportiefs. Ik heb alleen invloed op wat ik voor het event kan doen. Om zo hard mogelijk te werken voor je beste conditie. En dat heb ik ook gedaan met die operatie. En ik kon alleen maar tegen mezelf zeggen... je hebt alles gedaan van wat je moest doen. Je had het niet beter kunnen doen. En toen was het een soort van oase aan rust.
Dat is dan toch eigenlijk het tegenovergestelde van controle? Dat is dan even die controle loslaten.
Ja.
En vertrouwen.
En accepteren dat je je moet overleveren, zeg maar, aan iemand anders.
Hoe was het afscheid tussen jou en Esmee?
Ja, op zich, dat gaat altijd snel, zeg maar. Ik was vooral blij van dat Esmee 's ochtends vroeg nog eventjes naar de kamer kwam. En dat ze met mij mee mocht lopen naar de operatiekamer toe. En op een gegeven moment was het eigenlijk snel. Nog een kus, hand loslaten en je gaat die schuifdeuren door. Dat is ook maar goed ook, want dat hoeft niet heel erg lang draadig te zijn. Want anders, ja, dat geeft alleen nog maar meer emoties met zich mee.
Precies.
Dus dat is goed zo.
Op een gegeven moment werd je wakker in dat ziekenhuisbed. Wat was het eerste wat je dacht?
Ja, dat is wel grappig, want ik was bang van dat ik mijn tenen niet meer zou voelen na de operatie. Omdat ze toch in je zenuwbaan zitten van je onderrug. En er werd wel uitgelegd van ja, er zitten wel wat risico's aan de operatie. Van mocht het verkeerd gaan, ja, dan zou het kunnen zijn van dat je benen niet meer werken of je tenen.
Dat je verlamd zou raken.
Dat ik verlamd zou raken vanaf onder. Dus dat was het eerste wat ik deed toen ik wakker werd. Eigenlijk was voelen of het werkt.
Toen meteen het nog.
Ja, en dat deed het. En toen was het eigenlijk, oké, ik ben nu hier, ik ben nu wakker. Hoe laat is het eigenlijk? En toen weet ik nog van dat ergens heel ver stond de radio aan. Volgens mij radio 538. En toen kwam het corona nieuws. Of de corona persconferentie kwam
oh,
toen.
Nee.
Dus toen wist ik, het is 7 uur.
Ja, het is in ieder geval niet de hemel ook.
Dus het is niet de hemel, nee. Maar toen wist ik dus voordat het 7 uur 's avonds was al. Ja, want dan waren vaak die persconferenties.
Oh, ja. Nou, het scherp nog. Dat zou ik echt niet weten hoor.
Ja, en toen weet ik van dat de zuster uiteindelijk naar me toe kwam. Ik was al een tijdje wakker. Ik wilde een beetje weten van hoe en wat. En of Esmee alweer in het ziekenhuis was. En of ze was ingelicht van dat ik wakker was. Dus opeens gaat alles weer aan eigenlijk. En toen kwam uiteindelijk de zuster naar me toe. Die gaf me een ijsje. Omdat ik een hele zuurstofslang in mijn mond had gehad. En dan is het lekker als je zo'n ijsje krijgt.
Oh ja, alleen, is het heel droog of zo?
Het is heel droog, oh ja. En uiteindelijk heb ik niks van het ijsje kunnen nemen. Omdat het vanuit mijn rug zo pijnlijk was, zeg maar, om mijn armen ook op te tillen. Omdat alles natuurlijk werkt vanuit je rug. Dat ik niet eens eigenlijk met het ijsje zo naar mijn mond toe kon. Ik kwam maar tot hier. Toen dacht ik, laat maar zitten.
Ja.
En toen was het gewoon wachten tot ik weer naar mijn slaapkamer, zeg maar, gereden zou kunnen worden.
Mm-hmm. Je had dus heel veel pijn.
Ik had heel veel pijn. Ja, het was heel erg beurs. Heel veel extreme spierpijn. Ik denk niet eens van dat je het zo kan noemen, want het was echt wel extreem. Ik kon eigenlijk niks. Ja, een beetje mijn armen zo op en neer doen.
Ja.
En mijn benen, voor de rest niks.
En als jij pijn had, dan zegt dat wel wat. Want
denk het wel, ja. Ja, ik ben niet
snel was gewend om door je pijn heen te gaan.
Klopt.
Met sporten natuurlijk.
Ja, dit was wel echt extreem.
Ja. Hoe ging het in de dagen daarna? Moet ik dat revalidatie noemen al?
Ja, kan.
Herstel.
Of herstel, revalidatie. Ja, ik denk dat revalidatie al start wanneer je een beetje mag bewegen, denk ik. Het was de eerste paar dagen was het wel echt heel erg zwaar. Want ik moest eerst 24 uur lang plat liggen op mijn rug. Ik mocht niet bewegen. Dus het was echt 24 uur lang gewoon plat in mijn bed. En ik wist nog wel van dat ik de uren aan het aftellen was. En ik wist natuurlijk van tevoren van dat ik 24 uur plat moest liggen. En als er iets is waar ik een hekel aan heb, is lang niks doen.
Ja, dan
laat
kan
staan
je
plat liggen.
Ja.
Dus dat was wel even een beetje een lijnensweg. Al hielp het wel van dat je nog heel erg duf en suf was van de narcose en van de operatie. Dus een deel daarvan heb je gewoon geslapen.
En je kon naar al die corona
conferenties luisteren. Ja, dat heb ik niet gedaan. Volgens mij heb ik 24 uur lang geen. Ja, ik heb ook niet mijn telefoon aangeraakt. Ik keek volgens mij alleen maar naar het plafond.
Ja, geen prikkels.
Nee, en ik luister naar het gesnurk van mijn kamergenoot. Dat was ook ideaal.
Wat een bizarre tijd, hè?
Bizarre tijd.
24 uur.
Ja. En dat gaat eigenlijk als een waas voorbij. Omdat je gewoon heel erg onder de medicatie zit van pijnstilling. En een narcose nog, suffig. Maar op een gegeven moment, na die 24 uur, kwam de fysiotherapeute langs van het ziekenhuis. En dan was ik, dat was de eerste stap eigenlijk om aan de rand van je bed te kunnen zitten. Of op de rand van je bed te mogen zitten. En dat was een hele erge uitdaging. Omdat het was zo pijnlijk gewoon. Dat je daar echt doorheen moest. En ik had het gevoel echt van dat hechtingen in mijn rug gewoon open knalden. En wanneer ik op zou staan, zeg maar, van mijn lichtpositie.
Ja, want je had een enorme snee.
Ja, 20 centimeter. En 20, 25 hechtingen of zo. Dat is echt, het is zo'n...
bizar.
Dus dat was mijn gedachte van, ook kan ik hier wel doorheen of wordt het allemaal opengetrokken, zeg maar. Maar uiteindelijk is het gewoon door die pijn heen gaan ook. En toen ben ik dat gaan oefenen met de fysiotherapeuten. En want ik wist van, ik moet dit doen. Ik moet zo snel mogelijk mijn bed uit, zodat ik ook zo snel mogelijk weer naar huis kan. En dat was gewoon mijn doel, om zo snel mogelijk weer ter been te kunnen zijn, om zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te kunnen gaan.
Ja, dus je wordt ook van de een op andere dag helemaal teruggeworpen. Want jij was iemand die fysiek ontzettend sterk was. En dat is ook iets waar jij je heel prettig bij voelt. Dus die fysieke kracht en ook wel dat uiterlijk wat erbij hoort. Hoe is dat dan om van de een op andere dag dat niet meer te hebben?
Vreselijk. En dat is Ja, van toen ik 18 was, toen begon ik eigenlijk echt met sport en met fitness. En van mijn 18e werkte ik heel erg aan mijn zelfverzekerdheid en het vertrouwen in mijn eigen kunnen. Want in mijn jeugd was ik gewoon een beetje onzeker. Ik was niet echt iemand die voor de groep stond, maar meer het liefst niet opviel. En,
je schrijft in je eerste boek dat je je ook wel onzichtbaar kon voelen als kleine jongen.
Ja, en dat vond ik soms wel fijn ook, van als je onzichtbaar bent, van dat je niet opvalt. Omdat ik gewoon niet echt zeker was van mezelf. En dat was meer iets van wat groeide vooral vanaf mijn 8e, 9e of zo, 10e. Dat je toch een beetje in groep 6, 7, 8 zit. Een stukje onzekerheid. Want ik stotterde toen heel erg ook, wat een beetje onzeker maakt. En ik was gewoon niet helemaal zeker van mijn eigen lijf. Ik was verder niet dik of heel dun of zo, maar... Mm-hmm.
Je beschrijft jezelf als een beetje slungelig.
Ja.
Wat was daar erg aan dan?
Nou ja, omdat je toch een beetje om je heen kijkt van hoe andere jongetjes zijn. En dat was vaak een beetje van dat die wat makkelijker aan het praten waren met meisjes en met jongens. En het sociale was wat sterker dan.
Wat vloeiender dan
wat ik zelf had.
Was je een gevoelig jongetje?
Ja, het is altijd wel van dat je een beetje aanvoelt van of je lekker in een groep ligt, of nee. Of dat mensen een grapje met je uithalen. Ik werd verder niet extreem gepest of zo hoor. Maar het is meer van hoe je dingen zelf ervaart. En dat je een beetje onzeker bent, ook met het geven van een spreekbeurt. Of dat je dingen moet voorlezen in groep 8. Mm-hmm. Of de musical van groep 8. Ja, dat vond ik allemaal vreselijk.
Ja, waar was je dan bang voor?
Ja, van dat mensen je uitlachen. En ik was altijd wel iemand die een rood hoofd kreeg. Weet je wel, en dat de zweet een beetje uitbrak. En dat valt dan toch weer op. En dan zien mensen dat. En die hebben daar weer wat over te vinden, denk je dan. En nou goed, je zit een beetje in groep 8. En groep 8 is vaak een beetje zo'n leeftijd. Van dat je
vol in je ontwikkeling
zit.
En dan kom je in een soort visieuze cirkel. Dat je bang bent, dat je gaat stotteren. Of dat je rood wordt. Of sociaal onhandig wordt. En dan wordt dat ook... Dan gebeurt dat ook en dan wordt dat gezien en dan raak je er weer meer gespannen door.
Ja.
En jij beschrijft ook best wel een iconisch beeld voor jouzelf, dat je op wintersport moest. Kan ik dat zo zeggen?
Ja.
In een skiklasje.
Op skiles, ja.
En dat helemaal niet goed trok. Van de stress daarvan werd je zo groot dat je op een gegeven moment moest overgeven in de sneeuw.
Ja, klopt. Ja, dat was dan. Ik had een beetje verlatingsangst ook, zeg maar, om bij mijn ouders weg te zijn. En zeker dan in zo'n omgeving wat niet je thuis is. En dat je dan weggaat met een klasje, met andere kindjes, met een lerares die je dan op dat moment niet kent. En ik kon me daar altijd 's ochtends al helemaal druk over maken bij het ontbijt. Dat ik bijna niet at. En dan op een gegeven moment dat je dan afscheid moet nemen van je ouders op die dag. Dat je dan kotsend in de sneeuw staat van de spanning. En uiteindelijk dan ben je bezig en dan valt het allemaal wel mee. En dan is het gewoon allemaal prima. En dan is het middag en dan is het klaar met die skiles. En dan dan is het meer van dit was wel leuk. Dan begint 's ochtends, dan begint het weer.
dus je was niet blij met die kant van jezelf?
Nee, ik dacht altijd bij mezelf meer van toen ik ouder werd, van waarom heb ik dit? Of waar zou het aan kunnen liggen?
Wat was het antwoord daarop voor jou?
Nou, omdat ik niet helemaal wist van hoe ik mezelf moest uiten. En dat ik ook niet helemaal wist van waar ik goed in was. Of waar ik in uitblink. Of dat je ergens beter in kan zijn dan anderen. En dat is bij mij toen heel erg ontwikkeld toen ik veel ben gaan sporten. Toen ik verschillende sporten heb gedaan. En het begon eigenlijk echt toen ik ging basketballen. Daar was ik wel goed in op het eigen niveau van waar ik op speelde. Dat ik altijd wel een beetje de betere was van het team. En dat ik me daar ook bij veel zekerder voelde wanneer ik aan het basketballen was. Omdat je dan iets aan het doen bent waar je zeker van weet van dat je daar goed in bent. En dat gaf me een heel stuk zekerheid.
Ja.
Heel erg onbevangen en gewoon helemaal vrij.
Ja, veel minder zelfbewust dan hoe je was als je niet basketbalde.
Ja, klopt.
Ja. En je werd ineens gezien.
Ja.
Als jongen. Klopt. Hoe oud was je toen?
Toen ik begon met basketballen, voor mij was ik 11 of 12 jaar.
Oké, ja. En jij bent op een gegeven moment, en dat heeft er volgens mij ook mee te maken, naar Amerika gegaan. Je hebt daar een jaar in high school ervaring gehad. En daar ben je eigenlijk nog meer met dat sporten in aanraking gekomen en meer het fysieke kracht ontwikkelen.
Klopt, ja. En een stukje mentale kracht ook eigenlijk wel. Want ik ging erheen als een beetje onzelfverzekerd jongetje. En je gaat er natuurlijk naar een land waar je niemand kent. En dat achteraf had dat het grote voordeel van dat je dan echt uit je schulp moet komen. En dat je dan vriendjes moet maken. En mensen kennen jou niet van hoe jij die afgelopen 18 jaar bent geweest, zeg maar. Dus je begint een soort van nul.
Ja, echt een blank vel.
Een blanco, ja. En dat was wel een soort van fijn. Omdat je jezelf dan ook anders kan laten zien van hoe jij ook kan zijn. Niet dat je acteert iemand te zijn, maar dat je gewoon een andere kant van jezelf kan laten zien.
Ja, een nieuw begin.
Ja, zeker. Een nieuwe start.
En daar hielp dan voor jou denk ik ook dat hele fysieke bij, toch? Dan kan je heel letterlijk laten zien dat je gegroeid bent.
Klopt. Ja, ik had wel eens een keertje gelezen in een boek ook van dat het wanneer iemand voor het eerst ziet en als iemand heel erg klein is en iel is, van dat iemand dan toch al snel overkomt waar je wat minder respect voor hebt, zeg maar, dan wanneer er iemand de deur inloopt die toch al wel een beetje een postuur heeft, met je borst vooruit, wat meer zekerder oogt.
En daar had je behoefte aan.
Ja, en mijn vader, en die was een groot man van bijna 2 meter en 100 kilo. Directeur van een grote wijn-import-export bedrijf. En dat was altijd al iemand die binnenkwam lopen, zeg maar. Waar mensen ook wel respect voor hadden. En ik dacht van ik ben ook lang. Alleen ik wil ook wel wat zekerder zijn. En fitness heeft me daarin geholpen om qua postuur wat groter te zijn. Maar ook wat mijn lichamelijke houding een stuk verbeterde. Van dat je niet zo lange slungel bent, maar dat je gewoon wat zekerder oogt. Wat zekerder loopt, wat zekerder voor een groep staat. En mensen hebben toch dan wat eerder, zeg maar, als ze je misschien niet kennen, wat meer respect voor je.
Dus via die weg van het fysiek groter worden, werd jij voor je gevoel ook mentaal groter. En
sterker,
kreeg je meer zelfvertrouwen.
Ja.
En kon je misschien ook meer meten aan je vader?
Nou, ik wilde op een gegeven moment wel laten zien van dat ik er ook wel kan komen. Want ik had natuurlijk 2 broers. Althans, ik heb 2 broers en die zijn een stuk ouder dan ik. En die woonden al samen en die hadden al kinderen en die hadden een goede baan. En op een gegeven moment, toen ik een beetje uit de puberteit was en ik kwam uit Amerika, ik was bezig met mijn opleiding, toen wilde ik ook wel laten zien dat ik ook wel kan komen. En dan, omdat ik al wel een soort van angstige was van en misschien zal mijn vader er niet zijn van als ik 40 ben, van dat ik dan toch wel voor die tijd wil laten zien van dat ik mezelf heb ontwikkeld.
Ja, precies.
En dat ik niet meer afhankelijk hoef te zijn van mijn ouders, dat ik mijn eigen geld verdien, van dat ik mijn eigen huisje heb. Op een gegeven moment dan denk je toch van je wil niet die sul zijn die niks afmaakt.
Nee. En dat kon je op die manier bewijzen voor je gevoel.
Ja.
En nog maar even terug naar dat moment dat je moest revalideren. Dat zijn wel echt reële grenzen waar je niet altijd overheen kan. Hoe ging je daarmee om?
Ja, ik was in eerste instantie vond ik het heel erg moeilijk van dat ik afhankelijk was van mensen. Ook toen we thuis waren, ik mocht niet tillen, ik mocht niks doen. En mijn vriendin moest me helpen om me af te drogen in de douche ook. Toen dacht ik bij mezelf, dit wil ik zo snel mogelijk zelf kunnen doen.
Ja, want wat was daar zo erg aan?
Ja, omdat ik toch iemand ben die heel veel dingen zelf wil doen. Ik vind het moeilijk soms om iets te vragen aan mensen. En helemaal op fysiek vlak. Van je wil zo veel mogelijk zelf aantonen van hoe sterk jij bent en wat je allemaal kan doen.
Want wat als je dat niet kan of niet doet?
Als je bepaalde dingen gewoon niet weet of niet weet van hoe je iets moet doen, dan ben ik wel iemand van die dan hulp vraagt om te helpen. Maar vooral bij dingen die je in eerste instantie gewoon zelf kon, die je dan op een gegeven moment dan niet meer kan, wat dan wegvalt. Wat ik ook bij mijn vader heb gezien toen het aan het aftakelen was, van hoeveel of hoe weinig je nog maar kan doen op een gegeven moment. Dat aftakelen, dat was dan in de vorm van mijn operatie dan niet aftakelen. Maar dat was gewoon even een moment van dat je bepaalde dingen niet zelf kan. Maar wanneer de tijd overheen gaat, dan kan je dat wel weer. Dus ik wilde dat zo snel mogelijk zelf weer kunnen doen.
Ja, omdat dat verlies van het fysieke, dat jou deed denken aan aftakeling.
Ja, ook. Ja.
Dat die betekenis voor jou had en dat je daar absoluut niet naartoe wilde.
Nee, klopt. En ook omdat ik wist van dat ik vlak voor die diagnose van die tumor, toen had ik nog een halve triathlon gedaan. Dus dan had ik me al tot het uiterste gedreven. En dan een half jaar later, dan kan je niet eens jezelf meer afdrogen. Dus dat contrast was meegegroot binnen een half jaar tijd eigenlijk.
En ja, hoe gaat het nu met je?
Ja, ik heb toen vorig jaar, dus eigenlijk 2 jaar na de operatie. Ja, 2 jaar na de operatie, dat was vorig jaar. Mijn tweede jaarlijkse controle, MRI-scan, gehad. En daar ging ik eigenlijk heel erg zeker naartoe. Omdat het jaar daarvoor, toen was de scan goed. En dat andere stipje van wat er zat, dat was verder ook niet echt heel erg gegroeid. Dus dat was allemaal prima. En toen een jaar geleden, toen weer die MRI-scan. En ik had toen ook alweer een kaartje voor Tomorrowland gekocht. Als een soort van viering van het leven. Van dat het allemaal goed zit. En gewoon eventjes een cadeautje voor jezelf. Ja, en wat lucht. Omdat je toch denkt van, oh, het zit goed. En over een paar weken dan gaan we lekker feesten. En dan komt het helemaal goed. Maar uiteindelijk werd ik toen een week later na de MRI-scan gebeld. En toen bleek van dat er toch weer een nieuwe tumor was gevonden bij mijn staartbeen. En dat ene stipje wat er al zat, dat was heel erg lichtjes gegroeid. Maar dat is verder niet heel erg zorgwekkend. Alleen wel van dat er weer iets nieuws was gevonden bij, ja, bij mijn staartbeen.
Was een klap voor je?
Dat was al een klap, ja. Weer een klap in mezelf. Vertrouwen ook, omdat ik dat in 2 jaar tijd weer heel erg had opgebouwd. En heel erg dacht van, weet je wat, het is goed, het is nu afgerond. Ik heb gewoon jaarlijks mijn checks en dan is het prima.
Ja.
Alleen nu dan weer die klap.
Ja, was je teleurgesteld in je lichaam op een bepaalde manier?
Ja.
Ja.
En ik vond het gewoon heel erg stom ook, van dat ik het nu weer had. En dat was ook mijn vraag aan de neurochirurg van, hoe kan het nou van dat ik nu weer iets heb? En toen was het antwoord van, ja, het kan zijn van dat je aanleg hebt. Ik dacht, nou ja, goed.
Ja, wat dacht je, waarom ik?
Van waarom ik, ja, ja. Al dacht ik dat ook 2 jaar terug. En dat beeld, dat heb ik toen op een gegeven moment zelf een beetje gevormd. En dat is misschien een beetje filosofisch. Maar dat je dan toch denkt van ja, misschien ben ik uitgekozen door iets of iemand om dit te moeten ervaren. Omdat ik het soort van aan kan. Dus dat misschien ook een soort van troost of zo. Maar het is misschien ook een beetje het filosofische wat ik in me heb.
Ja, ja, je probeert er toch betekenis aan te geven.
Ja, toch een soort van antwoord.
Ja, dat het niet random is.
Nee.
En dat maakt het misschien draaglijker voor je.
Ja, klopt.
Als je daaraan vasthoudt.
Ja. En toen was weer dat moment van onzekerheid van oké, wat nu? Wat ik ook 2 jaar terug had. Van wat gaan we dan nu doen? En want ik had aangegeven dat ik heel erg graag wel weer een operatie zou willen. Omdat dat de laatste keer succesvol was. En ik weet van hoe dat was.
Ja.
Maar uiteindelijk hadden ze alle kaarten op tafel gegooid. En toen bleek toen de beste optie te zijn. En toen februari dit jaar ben ik toen gestart met 6 weken bestralen. Elke werkdag naar het ziekenhuis toe voor 30 bestralingen. En,
hoe zwaar is dat?
Zwaar. Ja, ik had me daar heel erg in vergist. Want ja, ook ik ben daar weer gewoon doorgegaan met werken, met sporten. En op een gegeven moment moest echt...
Is dat ook een beetje ontkenning of vermijding?
Ja. Het is meer een beetje dat ik geen opgever ben. En voor mij voelt het heel erg van dat ik dan opgeef. Als ik stop met wat ik doe. Met sporten, met werken. Omdat het niet meer kan. Omdat ik lichamelijk op ben. Door de bestralingen. Dat voelt voor mij een soort van opgeven. Terwijl ik wel weet van dat het ook is. Van dat je gewoon moet toegeven aan de situatie. Alleen het is toch een soort van dat ik denk van oké, ik moet nu iets loslaten wat ik niet meer kan. Iets wat me juist heel veel zekerheid gaf en wat altijd een vast patroon was in je leven.
Ja, dat heeft je hele leven heel veel houvast gegeven.
Klopt.
En bescherming. Want je hebt dat volgens mij in een interview begin dit jaar wel gezegd. Ik ben wel iets beter geworden in accepteren.
Ja, ik heb mijn situatie zeg maar geaccepteerd van hoe het is. Van dat ik misschien wel voor de rest van mijn leven moet leven met die MRI-scans en dat het nog wel eens een keertje kan voorkomen van dat ze misschien weer iets vinden. Dat ik misschien weer behandeld moet worden. Ik weet nu van dat ik het heb, van dat ik een soort van aanleg voor heb. Ik kan er wel tegen vechten en ontkennen. Maar ik heb het ook een soort van gewoon geaccepteerd in mijn leven van dat het een onderdeel ervan is. Dat heeft mezelf wel een stukje rustiger gemaakt.
We hebben het natuurlijk al gehad over Esmee, jouw vriendin. En zij wil graag wat tegen jou zeggen. En daar gaan we nu naar luisteren.
Lieve Wouter, er zijn meerdere dingen die ik bewonder in jou. Maar jouw doorzettingsvermogen en discipline zijn bij far de uitspringers als het aankomt op eigenschappen die jou kenmerken en ook enorm geholpen hebben om je door moeilijke periodes heen te slaan. Ik vind het mooi om te zien dat je in de afgelopen jaren meer bent gaan beseffen wat voor jou het belangrijkste is in het leven. En dat dit jou kracht geeft om de beste versie van jezelf te zijn. Ondanks de tegenslagen die je op je pad geworpen krijgt. Jij laat je niet klein krijgen. Ik ben enorm trots op jou en de dingen die je bereikt en nog gaat bereiken. We maken er een feestje van. Dikke kus.
Ja, mooi. En dat van maken een feestje van, dat waren eigenlijk de laatste woorden van mijn vader ook. En het moment dat we met het hele gezin toen echt om het bed stonden. Vlak voor de laatste tellen, zeg maar, dat hij het leven liet. En dat is eigenlijk iets wat we altijd herhalen ook naar elkaar toe. Om er een feestje van te maken. Wat er ook gebeurt.
Dat staat echt ingeprent.
Ingeprent, ja. Ja. Dat zijn echt zijn woorden, zeg maar.
Ze zegt ook van dat je er wat meer achter lijkt te zijn gekomen wat echt belangrijk is.
Ja, en dat is er meer te zijn. Of ja, meer dat klinkt een beetje negatief, maar ik zal het uitleggen. Meer te zijn voor het gezin. En ik ben nu sinds 3 jaar natuurlijk vader. En daarvoor was het veel natuurlijk naar feestjes gaan, veel lol hebben, gewoon een beetje leven alsof het je laatste dag is, zeg maar. En de serieuzere kant in mij is wel veel meer naar boven gekomen toen ik ook vader werd. Dat je toch een soort van gevoel hebt van ja, je bent er niet alleen maar meer voor je partner en voor jezelf, maar je hebt ook andere mensen om voor te moeten zorgen. Waar je een hele diepe band mee hebt in de vorm van je kinderen.
Ja.
En ik heb daar iets meer de balans gevonden en er het feestje van maken, dat heeft een beetje een andere betekenis van gekregen. Dat het niet specifiek het feest is op een festival of helemaal door het geluid gaan, maar dat je ook gewoon een feestje kan maken met je kids, met je gezin, met je partner, met je familie en met je vrienden. En natuurlijk. Maar ja, het heeft een ander soort vorm gekregen.
Ik heb jou gevraagd om een foto van jezelf mee te nemen. Een jeugdfoto. Die ligt naast je. Zou je die er eens bij willen pakken? Zou je eens willen beschrijven wat je ziet op die foto? Wie zie je?
Ja, dat ben ik. Dat is gewoon een heel erg jong jongetje van, zal ik zijn geweest, 3 jaar oud, denk ik. Ik zit op het wagentje van Schiphol. Met onze koffers op de achtergrond op weg naar vakantie.
Als je nou denkt aan alles wat je hebt meegemaakt sinds je kindertijd en alle obstakels die je hebt moeten overwinnen en je kijkt naar dit jongetje, wat zou je dan nu in volwassen vorm tegen dit jongetje willen zeggen?
Het vind ik een mooie vraag. Want de afgelopen tijd heb ik altijd een beetje teruggedacht van het is maar goed van dat je vooraf niet weet wat er allemaal komt in de toekomst. En zeker nu wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar als ik nu naar mezelf kijk op die kinderfoto, dan zou ik zeggen van wees niet zo onzeker de komende jaren. Want een stukje onzekerheid, dat maakt je een beetje gevangenen van je eigen leven. En het is vaak ook een beetje een fantasie van jezelf. Was in die periode ook heel erg van dat je niet moet aanleren, van dat je constant maar in de hoofden gaat kijken van andere mensen over wat ze van jou zouden kunnen denken. Maar hou de pijlen gewoon gericht op jezelf en ga uit van je eigen kracht.